heel nadrukkelijk. Als Jezus spreekt over aanbidding heel nadrukkelijk, dan doet hij dat met een Samaritaanse vrouw bij de bron. Hij spreekt over aanbidding in geest en in waarheid. Maar ze opvalt naar dat gedeelte is... Thanks, Jolke. Dat Jezus niet spreekt met een worship leader, met een leviet, met een tempelzanger, maar met een gebroken vrouw. Die 5 mannen gehad hebt en die ze nu hebt, is haar man niet. En ik denk dat Jezus daarmee wil zeggen in dat verhaal, ik ben op zoek naar het echte verhaal. Jouw verhaal, jouw aanbidding is jouw verhaal van overgave waar je nu bent. De 5 mannen die je nu hebt en de man die je nu hebt, is je man niet kind aan worship. Misschien zeg je, oh, zo'n leven heb ik niet. Maar was jouw leven wel? Aanbidding is overgave. Worship is overgave. We spreken veel over dankzegging. Nou, het kan als een offer voor wat God gedaan heeft. Of lofprijzing, als een offer. Hoe dan we ook ons voelen, maar om wie hij is. Maar aanbidding zijn we zelf het offer. We geven onze dromen, onze verlangens, onze toekomst aan hem. Dat gaan we ook nu doen als we Gods woord induiken. Zeggen we, Heer, we willen leven onder uw autoriteit. U mag spreken en wij willen gehoorzamen. Dat bepalen we niet aan het eind van de preek, maar aan het begin. Want we herkennen God al. We weten wie hij is. We weten dat hij te vertrouwen is. Whatever he says, we will do. Dus Heer, wij aanbidden u, Jezus. Amen. Met ons leven en ook door te luisteren. Hey, goed, ik ben... Hey, thanks team, dat was hartstikke mooi. Ja, zullen we ze danken? En de reden waarom ik deze omhang is dat ik zo meteen eerst met jullie een lied ga zingen. Het is gaaf om te weten dat er zoveel Belgen in de zaal zijn. Hey, come on. Waar zitten jullie dan? Een heel rijtje gewoon. Er zitten Nederlander en Duitser aan de bar, hè? En die kijken elkaar aan, die zeggen, hey, in zo'n mop zit er ook altijd toch een Belg? Ja, zegt die Duitser, maar die zitten nog in Amerika. Ja. Die zitten er nog wel. De mop had ook gekund met Marokkanen trouwens. Hè? Die zitten er ook nog. Maar we cheer for the Belgians nou. Ik cheer for the Belgians. Ik ben een kamp België nu. Helemaal te gek. Hey, het is zomerzondag. En zomerzondag wil zeggen, we gaan deze periode een... zondagen in dat we niet echt vasthouden aan ons jaarthema. We mogen een beetje freestylen. Vandaar dat ik ook de gitaar op heb. Dus er is wat ruimte om gewoon, nou ja, wat even af te wijken. Gewoon te doen wat je leuk vindt. Dat is mooi. Dus dat ga ik vandaag doen. Het moet wel bijbels. Dat zeiden ze nog wel van het team. Je mag doen wat je leuk vindt, maar het moet wel bijbels. Okay. En wat we vandaag gaan doen is nadenken over het lied van een nieuw album. Geen grotere liefde. Wie hebt het al gehoord? Oké, wie heeft het nog niet gehoord? Hoe is dat mogelijk dan? Hoe kan dat nou? Nou, daar gaat de preek over. Over mensen die dat nog niet... Nee. Nee, sterker nog, je kan het helemaal goed maken straks door dit boek te kopen. Jezus Messias. We hebben net al een lied gezongen van ons nieuwe album. Jezus Messias, Christus het gezicht van God. En op dit album staat ook een lied dat zegt geen grotere liefde. Met het boek koop je zelfs een fysieke cd. Bestaan die nog? Ja, achterin. Dus dat is hartstikke gaaf. Dus we gaan nadenken over een nieuw lied hier, die we onlangs geschreven hebben. Op ons nieuwe album staat Geen Grotere Liefde. En het leek me mooi, misschien heb je de versie al gehoord van het album. Met strijkers, violen, alles erop en eraan, heel orkest. Maar het is misschien mooi om het eerst te laten horen zoals het klonk, zou ik maar zeggen, in de kamertje waar we dat lied aan het schrijven waren. Dus zo ga ik het eerst doen. Klein, alleen op gitaar. Zoals het klonk met de gitaar op schoot en Reijer achter de piano. Die is er dan nu niet, maar weet je ongeveer hoe het klonk. Dus we gaan het eerst zingen en daarna gaan we het uitpakken.
All right. Nog voor ik iets gezien had, zag u al goud in mij. Het was uw diepst verlangen om. zijn vriend te zijn. Nog voor mijn hart u kende, koos uw hart mij al uit. U zocht mij op en u wees mij de weg naar huis. Dit is uw liefde. Grotere liefde. Het gaat mijn verstand te boven dat u zo houdt van mij. Mijn hart verlangen schreeuwt: Jezus, Jezus. Uw liefde tilt mij hoger en wint steeds meer terecht. Mijn hartsbestemming is Jezus, Jezus. U maker van mijn leven, die alles van mij weet. Die mij steeds weer aanvaardt en al mijn schuld vergeet. O vriend die onvoorwaardelijk mij steeds weer geven zal, waar mijn verwonde hart het meest naar heeft verlangd, uw grote liefde. Wow. Geen grotere liefde. Verstand te boven dat u zo houdt van mij. Mijn hart verlangen schreeuwt: Jezus, Jezus. Uw liefde tilt mij hoger en wint steeds meer terrein. Mijn hartsbestemming is Jezus, Jezus. Voor deze vriendschap heeft u alles neergelegd. U gaf het allermooiste, want u gaf uzelf, geen grotere liefde. Oh, oh, oh. Geen grotere liefde. Voor onze vriendschap wil ik doen wat u mij zegt. Ik geef mijn leven, ik geef alles wat ik heb. Geen grotere liefde. Geen grotere liefde. Hoger en wint steeds meer terrein. Mijn hart hart is, oh, houd van mij. Mijn harts verlangen schreeuwt, Jezus, Jezus. Oh, uw liefde tilt mij hoger en wint steeds meer terrein in. Mijn harts bestemming is Jezus, Jezus.
Ik had de tijd apart gezet om gewoon met Jezus te zijn, stille tijd. En ik las Johannes 15. Het gedeelte van de wijnstok en de ranken. Vorige week sprak Jan Paul erover. Blijf in mij. Vrucht dragen. Telkens viel mijn oog erop. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Blijf in mijn liefde. Zonder mij kun je niks doen. Het lijkt erop dat in hem blijven Jezus nogal belangrijk vindt. Fantastische preek vorige week. Mocht je hem gemist hebben, kijk hem terug. Jan Paul. En toen kwam ik dus bij Johannes 15 vers 13. Het begin van dit liedje. Waar staat er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En die woorden raakten me toen en die raken me nog steeds. We lezen het met elkaar. Johannes 15 vanaf vers 13. Er staat in het Johannes Evangelie waar Jezus spreekt tot zijn leerlingen. Het is een soort afscheidsreden. Hij is op weg naar het kruis. Op weg om zijn leven neer te leggen. En hij neemt ze helemaal mee. Hij neemt ze aan zijn hart. Hij deelt zijn verlangens. Hij deelt zijn woorden met hen. Prachtige, prachtige hoofdstukken. Waarin hij ook tegen zijn discipelen op de vooravond zo'n beetje van zijn lijden en sterven dit zegt. Lees mee. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord en jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Dubbele punt. Heb elkaar lief. Even terug naar die eerste zin. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dat is wat Jezus leert. Dat is wat Jezus onderwijst. Dat is wat Jezus woorden aangeeft. Wij zijn er niet alleen. Dit is iets wat je ook deed. Kijk, liefde in onze wereld kent heel veel vormen. Een kaartje, een bemoediging, een gebaar, een arm om je schouder of een herinnering die pijn doet bij het gemis van een geliefde. Liefde wordt gevierd in de kunst. Ze wordt bezongen in allerlei liederen. Ze wordt bewonderd op het witte doek van Hollywood. En zelfs Paulus schreef een prachtig woord, een prachtig lied over de liefde. Waarin hij zegt dat liefde geduldig is en vol goedheid niet jaloers, niet grof. Ze zoekt zichzelf, niets is niet trots. En toch kan liefde abstract worden. Liefde kan een begrip worden. Een soort liefde als een soort abstract idee wat een beetje boven ons hangt. Maar wat we dan proberen te vangen in kunst, wat we proberen te vangen in woorden. En het kan zelfs zoetsappig worden. Liefde kan soft worden. Die ene kus in een film en dan een viooltje eronder of een saxofoon. Kan ook natuurlijk. En dan hebben we denken, dan hebben we het gevangen. Alsof het een soort emotie is, een soort gevoel is. We vinden het allemaal heel moeilijk te duiden. En tegelijkertijd weten we precies wat het is als we het voelen. Wat is nou precies liefde? Nou, Johannes, deze Johannes, Johannes 15, spreekt ook over de liefde in een van zijn brieven. En als hij schrijft over de liefde, dan is dat niet abstract. Dan is dat niet vaag. Dan is dat heel duidelijk, geopenbaard. Want dit is wat hij schrijft in 1 Johannes 4. God is liefde. God is liefde. En daarmee zeggen we ook niet Hollywood bepaalt wat liefde is. Niet liedjes bepalen wat liefde is. Ik zou zeggen, niet wij bepalen wat werkelijk liefde is. Wat werkelijk liefde is, bepaalt hij. Want hij is het. Hij is liefde. God is liefde. En dat is niet een abstract idee gebleven. Nee, zoals Johannes 1 trouwens, een evangelie zegt, dat is vlees geworden. Dat is tastbaar geworden. Het is geopenbaard. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, zegt de Bijbel. opdat wij door hem zouden leven. En dit is het wezenlijke van de liefde. Nogmaals, God mag het bepalen. Het is op zijn voorwaarden dat we spreken over wat liefde is. Niet wat wij voelen, maar wat hij zegt dat het is. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Het komt niet uit ons, maar dat hij ons heeft lief gehad. Het komt uit hem. En zijn zoon heeft gezonden om wat verzoening te brengen voor onze zonde. Ik hou van het woord verzoening. Daar zit het woord zoen in. Hij kust ons in genade. Dat heb ik in een ander liedje. Hij kust ons in genade en omarmt ons aan het kruis. Het is verzoening. Ik ga op Instagram, ga overal luisteren naar de liedjes. En de mens bepaalt wel wat liefde is. Sterker nog, er zijn ook mensen die zeggen, joh, liefde is gewoon liefde. That is what it is. Love is love. Nee, wat liefde is, bepaalt hij. En het wezenlijke van de liefde. Het wezenlijke van de liefde is dat God eerst ons lief had. God had ons eerst lief. Johannes schildert een schilderij met zijn woorden van wat liefde is. En hij schildert eigenlijk Jezus. En hij zegt, dit is liefde. Dit is Jezus. Dit is liefde. En dan zien we zijn lijden. En dan zien we zijn opoffering. Dan zien we. Kijk, en Johannes had het gezien. Hè? Johannes is erbij geweest. Johannes zag hoe Jezus zich gaf. Johannes zag hoe Jezus de zieken genas. Johannes zag hoe Jezus Lazarus opwekte uit de dood. Hoe hij zijn handen neerlegde op mensen die onrein waren. Johannes heeft het allemaal gezien. De mensen die erbij hoorden, die er anders normaal niet bij hoorden. Johannes heeft het gezien, maar hij heeft ook gezien hoe Jezus zijn leven aflegde aan het kruis. Hij wist waarover hij schreef als hij over de liefde sprak. Want hij had het met eigen ogen gezien. De handen die liefdevol hadden aangeraakt, werden doorboord door spijkers. En zo werd liefde opgetild. Op Goede Vrijdag. Liefde werd opgetild, verheven aan een kruis. Jezus legde zijn leven neer voor zijn vrienden. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor zijn vrienden. Vraag aan Johannes wat liefde is. Hey Johannes, wat is liefde volgens jou? Nou jongen. Goed dat je het vraagt. Want dit is wat liefde is. Liefde bij de mens. Liefde wandelde onder ons. Liefde weende. Liefde vergaf. Liefde was de voeten. Liefde droeg een kruis. Liefde spreidde zijn armen en stierf. Dat is wat liefde is. En in Johannes 3, vers 16 zegt, wat liefde is, hebben wij geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat is wat liefde is. Er is geen grotere liefde, geen diepere vriendschap dan wat hij gaf en geeft. Met andere woorden, en we halen die zin nog een keer. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit gedeelte ligt onder dat liedje wat we net zongen. En dat zei Jezus dus niet alleen, hij deed het ook. Hij gaf zijn leven, heeft het neergelegd. Het komt trouwens vaker voor dat vriendschap met Jezus verbonden wordt aan zijn lijden en sterven aan een kruis in liedjes. Dat gebeurt vaker. De bekendste waar ik op kwam was, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Of ging staan, ik weet niet precies wat het is. Ken je dat? Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En nog heel veel tekst erachteraan, maar dat zingen we nu niet. Welke vriend is onze Jezus? Jezus biedt vriendschap aan. Dus die ochtend dat ik wakker werd en dat las, kreeg ik een zinnetje in mijn hoofd. Geen grotere liefde. Toen las ik Johannes 15. Er is geen grotere liefde. Geen grotere liefde. En terwijl ik dat zinnetje had, had ik dus ook dat melodietje. Geen grote. Meer was het niet. Soms begint een liedje alleen met een zinnetje, met één melodietje. En Paul Beloit zegt nog wel eens, liedjes schrijven is 10% inspiratie en dan 90% transpiratie. Omdat je hard moet werken. En hier ook, de inspiratie is geen grotere liefde. Dat is de inspiratie. Meer was er niet. Daarna moet je aan het werk, moet je aan de bak. Dus God geeft een idee en dat idee werk je uit tot een liedje. Ja, inderdaad. Zo werkt het. Trouwens ook in het leven. Dus Ik had niet lang daarna een afspraak met Reijer van Drongelen en Gendro Matanje Schijf. Nou, het zijn alle drie mensen die vrienden zijn en van wie ik hou. En dan kom je bij elkaar als schrijvers en dan vraagt iemand, wie heeft een idee? Meestal ben ik degene die het vraagt, want dan heb ik geen idee. Wie heeft er een idee? Daar kom je toch nog slim over. Maar in dit geval had ik echt een idee. Ik zeg, ik heb een idee. En het is alleen maar dit. Geen grotere liefde, geen grotere liefde. Meer. En dat was het begin. Dus zo raakte we aan het praten. Maar waar gaat dat liedje dan over? Wat moet het zijn? En al pratende kwam het dus tot het idee dat het over vriendschap zou moeten gaan. Nou, we gaan dit lied, wat we net hebben gezongen, gewoon een klein beetje uitpakken met de Bijbel als onderlegger, zou je kunnen zeggen. Want we hebben de Bijbel willen gebruiken voor de coupletten en de refrein en de bridge. Dus we duiken de Bijbel in. Dit is couplet 1. Nog voor ik iets gezien had, zag u al goud in mij. Het was uw diepst verlangen om mijn vriend te zijn. En nog voor mijn hart u kende, koos uw hart mij al uit. U zocht mij op en u wees mij de weg naar huis. Dit is uw liefde. Geen grotere liefde. Dus als schrijvers wilden we dat het initiatief voor onze vriendschap bij God zelf kwam te liggen. We wilden niet beginnen met, wat zijn wij toch goede vrienden voor Jezus? Nee, we wilden beginnen met, nee, het initiatief moet bij God zelf liggen. Het is niet dat ik een vriendschapverzoek aan God stuur die hij dan accepteert. Nee, God zelf neemt het initiatief. Zoals Johannes net al zei, het is Gods liefde eerst. Maar dat is niet alleen Johannes, dat is ook Efeze. Dus daar waar wij schreven met elkaar, hey, nog voor ik iets gezien had, zag u al goud in mij. Het was eerst uw diepst verlangen om mijn vriend te zijn. Komt dat ook daadwerkelijk, die gedachte komt uit de Bijbel. Kijk maar naar Efeze 1, vers 4 tot 6. Dit is niet Johannes, dit is Paulus. Waar Paulus zegt, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nog voor de wereld was gemaakt, nog voor de wereld was gegrondvest, was het Gods liefde eerst die het initiatief nam, zegt de Bijbel. Maar ook van Paulus, bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 8. Waar hij schrijft, God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ach, een goed mens, heeft hij net gezegd in vers 7. Ach, er zijn best wel goede mensen die voor een goed iemand een leven zouden willen geven. Maar hij deed het voor zondaars. Hij deed het toen wij nog vijanden waren. Toen er nog lang geen sprake was voor vriendschap, bewees hij in Jezus zijn liefde, omdat Jezus voor ons stierf toen wij nog hulpeloos waren. Toen we nog verloren waren. Toen we nog in onze eigen drek lagen, zou je kunnen zeggen. Toen ontfermde hij zich over ons. De Bijbel is het verhaal van Gods liefde eerst. De Bijbel is het verhaal van Gods initiatief. Wat dacht je van Genesis? Als Adam en Eva in de hof nemen van de kennis van de boom van kennis van goed en kwaad, gaan zij daarna op zoek? Nee, ze verbergen zich. Ze verstoppen zich in hun schaamte, in hun schuld. Verstoppen ze zich. En het is juist God die op zoek gaat en die zegt, mens, hey, waar ben je? Ik mis je. En de Bijbel heeft zoveel initiatieven van God. Wat dacht je van 2 Timotheüs 1 vers 9? Hij heeft ons gered, zegt Paulus, hij heeft ons geroepen tot een heilige daad, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Nog voor alle tijden was genade, was liefde, was vriendschap een initiatief van God. Of zoals we net lazen in Johannes 15, jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Begon met mij. Mijn keuze voor jou. Het verhaal van de Bijbel begint niet met de mens die God zoekt. Het verhaal begint met God die de mens zoekt. Het verhaal begint niet met onze liefde voor hem. Het verhaal begint met zijn liefde voor ons. En het begint niet met onze keuze voor Jezus, maar zijn keuze voor jou. Vriendschap met God is nooit ons initiatief. Het is een antwoord op zijn uitnodiging. De grootste vriend is degene die als eerste naar ons toe kwam, ons zocht, ons lief had, ons uitkoos en ons zijn vrienden noemt. Dat geeft aan het begrip vriendschap met God een heel andere diepte dan een relatie tussen gelijken, want het is genade van begin tot het eind. Ken je hem zo? Mag ik die vraag stellen? Ken je hem zo? Kan je spreken van vriendschap tussen jou en God? Het is genade van begin tot het eind. Even terug naar couplet 1 van dat lied wat we ook straks met elkaar gaan zingen. Nog voor ik iets gezien had, zag u al goud in mij, zegt de tekst. En dat is een knipoog ook voor ons als schrijvers naar Psalm 139. Er zit een snufje in dit lied, is als een gerecht. En we hebben een klein snufje Psalm 139 in gedaan. Waar Psalm 139 spreekt over u die mij weefde in de buik van mijn moeder. En dan schrijft de psalmist: ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Wonderbaarlijk, mooi, prachtig. Met andere woorden, u zag goud in mij. Nog voor de wereld was, maar zag u al goud in mij. En dat goud is niet omdat wij van nature zo geweldig zijn, maar we zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Hij is het goud in mij. Hier zijn we ook een klein beetje schatplichtig aan onze vriend Gerald Troost. Die schreef: ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. Ik zie goud in jou, want ik zie God in jou. En die gedachte, dat snufje Psalm 139, hebben we ook willen meenemen naar couplet 2. Waar we zingen: u maker van mijn leven, die alles van mij weet. U weet het, Heer, of ik zit of sta. U weet waar ik ga. U weet of ik ver weg ben of dichtbij. Maar dit is wat Psalm 139 zegt. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op met al mijn wegen bent. U vertrouwt. U maker van mijn leven die alles van mij weet. Maar ook die mij steeds weer aanvaardt en al mijn schuld vergeeft. Zingen we in couplet 2. En dat die zin die mij steeds weer aanvaardt en al mijn schuld vergeeft, voor ons raakte dat ook aan Lucas 15. Dat beeld van de verloren zoon, waar ik laatst ook hierover sprak. De verloren zoon die hem steeds weer aanvaardt, kan je zeggen. Hij aanvaardt hem en hij vergeeft hem zijn schuld. Trouwens, bij couplet 1 noemde ik het niet, maar ook daar zit een knipoog naar Lucas 15. Nog voor mijn hart u kende, koos uw hart mij al uit. U zocht mij op en u wees wij de weg naar huis. Dat is het beeld van de vader in couplet 2. Het is het beeld van de herder in couplet 1. Waar Jezus op zoek gaat naar wie verloren is om ze thuis te brengen. De vader die vergeeft, de herder die zoekt en weer thuis brengt. En dan op dit punt in het lied, couplet 2, daar moet natuurlijk het woord vriend komen. Hoe noemen we Jezus? O Heer, die onvoorwaardelijk mij steeds vergeeft. Of verlosser, of nee. Nee, hier op dit punt in het lied wilden we zeggen: o vriend die onvoorwaardelijk mij steeds vergeven zal. Waar mijn verwonde hart het meest naar heeft verlangd. Dus als ik hier op dat, als ik hem zelf zing en ik kom hier op dit punt, dan is het woord vriend heel bewust gekozen. En ook bewust gekozen zodat jij het bewust zou zingen. O vriend die onvoorwaardelijk mij steeds vergeven zal, waar mijn verwonde hart het meest naar heeft verlangt. Overigens, we houden ook een beetje van alliteratie, weet je wat dat is? Dus we doen het bewust, hè? Vriend, onvoorwaardelijk, verwonde hart, verlangt, al die V's. Die maken die zin tot een eenheid. Als liedschrijvers en als tekstdichters zoeken we daarnaar. Vriend die onvoorwaardelijk, verwonde hart, verlangt, vergeeft. Baba, al dat soort woorden. En dan komen we, voordat we naar de bridge gaan, dan komen we bij het refrein. Het gaat mijn verstand te boven dat u zo houdt van mij. Na alles wat we in de coupletten hebben gezongen, dan moet je wel bij het refrein het gaan uitschreeuwen. Matt Rapman zegt als liedschrijver: in de verses, zeg maar, dan ademen mensen in. Theologie, de waarheid van God, wie hij is. Je ademt het in de verses, maar je ademt het uit in de refreinen. Ja, halleluja, amen, dat is het. En dan kom je weer bij een couplet, dan adem je alles wat God is weer in. En dan kom je bij het refrein, dan adem je het weer uit. En zo probeer ik ook naar mijn liedjes te kijken. Wat vertellen we in de verses, zodat we in de refreinen dat uit kunnen ademen? Dus wat zuigen we op als een spons en wat knijpen we dan uit in het refrein? Ha, mijn hartsverlangen schreeuwt Jezus. Dat is het refrein. Mijn hartsbestemming is Jezus. Het gaat mijn verstand te boven. Natuurlijk een zinnetje wat we geleend hebben van Filippenzen 4 vers 7... waar Paulus spreekt over de vrede van God die de verstand te boven gaat. Maar is dat ook niet iets wat over de liefde zou moeten of kunnen gaan? Het is niet alleen Gods vrede, het is ook Gods liefde die niet te bevatten is met ons verstand. En daarom ook een schreeuw uit ons hart. Jezus! Hé, jouw hart schreeuwt ook Jezus. Ik weet het zeker. Alleen, misschien zoek je het nog bij de alternatieven van Jezus. Misschien zoek je het, terwijl je hart schreeuwt om Jezus, zoek je het in het alternatief. Augustinus zegt, ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Wat schreeuwt jouw hart? Of C.S. Lewis zegt het heel mooi. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Ja, dat is C.S. Lewis. Nou zeg je amen, hè? Heel goed, ja. Maar er is een honger in mijn hart. Ik moet zeggen, de laatste weken is het vaker voorgekomen dat ik hier vooraan gebeden heb. Ik weet niet of het toeval is, of, maar steeds meer gebeden heb hier voor oudere en jongere mannen die verslaafd zijn aan porno. Er kwam een paar zondagen achter elkaar gebeurde dat. En ergens is dat zo'n honger naar iets. Dat heeft vaak trouwens niks met seks te maken. Maar wel met leegte. Weet je, en ik wil als mensen überhaupt komen om zoiets te beleiden, gewoon bemoedigen. Als eerste. Stel je voor dat je de moed hebt om naar voren te lopen en te zeggen, ik, van de week keek ik, iemand kwam en zegt, ik heb uren gekeken naar porno, kon niet stoppen. Ik vind dat zo moedig. My goodness. Wat een bevrijding om je zonde te mogen beleiden. Het eerste wat ik dan doe, is wel bemoedigen dus. Dus niet zeggen, hè? Nee. Ik zeg, hé, hey, dat je ziel zo verlangt, is niet meer dan logisch. Want je bent leeg, je bent verwond. Probleem is, het medicijn klopt niet. Natuurlijk ben je leeg. Natuurlijk ben je verwond. Natuurlijk zoek je intimiteit. Er is een gat in je leven. Het probleem is, het medicijn klopt niet. Je hartsverlangen is Jezus. Alleen misschien weet je het nog niet. Maar Hij is de vervulling van al je nood, al je zoeken, al je schreeuwen in dit leven. Jezus en Jezus alleen. En dan zingen we, uw liefde teelt mij hoger en wint steeds meer terrein. Ik vind dat een van de mooiste zinnetjes, gewoon omdat het nog nooit in een liedje is gezongen. Ik heb het gecheckt. Dat Gods liefde terrein wint. Hé, hoe zit het met de terreinwinst van Gods liefde in jouw leven? Is het groeiend? Groeit Gods liefde aan in je leven? Of wordt het minder? Hoe zit het? En mag Ben zo terugkomen? Want dan gaan we nu even tot slot de bridge in. De bridge van het lied, dat noem je de brug. Dat is een gedeelte, je hebt verses, je hebt een chorus. Don't bore us, get us to the chorus, zingen we vaak. De chorus is waar de meeste mensen op aangaan. En dan heb je de bridge. En de bridge, heel bewust, hebben we muzikaal een stapje terug willen doen. In andere liedjes is dat niet zo. Bijvoorbeeld, What a Beautiful Name. Death could not hold you. Dat is de bridge. Een hele sterke brug trouwens. Maar in ons geval hebben we in het liedje met de brug een stapje terug willen doen. Waarom? Omdat we even elkaar willen helpen om even na te denken. Voordat we weer terug het schreeuwrefrein ingaan. Mijn hartsverlangen schreeuw. Even terug. Even nadenken. En wat zegt die bridge dan? Het zegt, voor deze vriendschap heeft u alles neergelegd. U gaf het allermooiste. Want u gaf uzelf. Dus dit lied over vriendschap willen we erkennen dat allereerst Hij voor de vriendschap alles heeft neergelegd. En dat Hij voor de vriendschap het allermooiste gaf, want Hij gaf zichzelf. En dus, dubbele punt, geen grotere liefde, geen grotere liefde. Maar dan, het tweede gedeelte. En voor mij is dat een hoogtepunt in het liedje. Hé, voor onze vriendschap, Heer, ik wil doen wat U mij zegt. Ik geef mijn leven en ik geef alles wat ik heb. Er is geen grotere liefde, want weet je, dit is wederkerig. Die liefde is wederkerig. Het is niet zo dat God liefde geeft en wij ontvangen dat, dat was het dan. Nee, dit is wat ik ontdekt heb in mijn leven. Dit is wat ik ontdekt heb in mijn leven. 40 jaar lang ken ik ongeveer nu de Heer Jezus. Ik zou zeggen, leg je handen op die toetsen, vriend. Daar komt hij al. Het komt gewoon uit de computer tegenwoordig. Komt het uit de computer? Oh, heerlijk. Het komt gewoon vanzelf. Kijk, zonder handen, mama. Hey, dit is wat ik ontdekt heb in mijn leven. Jezus bood mij zijn vriendschap aan. Nog man, nog voor ik geweest was in de schoot van mijn moeder. Kende hij me al. En op 27 februari 1987 lag ik op een bankie in Weerterbergen. En ik luisterde naar een liedje. Niet dit liedje, ander liedje. All of Me. Waar het refrein zegt, I'm giving you all of me. Because you gave me all of you. En ik hoorde dat. Michael Sweet zong het van een Ben Stryper. I'm giving you all of me. Because you gave me all of you. En ik hoorde het. En ik dacht, dit is wat ik wil. Ik wil alles geven aan Jezus. En op dat moment kwam ik tot geloof. Werd ik vriend met Jezus. Het vriendschapverzoek. Ja, Heer. Maar dit is wat ik ontdekt heb in mijn leven. Dat de momenten. En oh, geloof me. In die 40 jaar heb ik heel veel domme dingen gedaan. Ben ik vaak weggelopen. Ben ik ook ongehoorzaam geweest. Heb ik gedaan wat ik zelf wilde. Ging ik mijn eigen weg. Stommiteit uitgedaald. Appjes die ik niet had stuurde naar mensen heb ik wel gestuurd. En woorden die ik niet had moeten zeggen heb ik wel gesproken. En dingen die ik niet had moeten doen heb ik wel gedaan. En dingen die ik niet had moeten drinken heb ik toch gedronken. Er zijn allerlei dingen in mijn leven. En dit is wat ik ontdekte. De vriendschap van Jezus bleef altijd staan. Bleef altijd staan. Het was altijd genade. Het hele verhaal is genade. Maar dit heb ik ook ontdekt. Als ik mijn eigen weg ging, verloor ik geregeld mijn intimiteit met God. Ik ben de vriendschap nooit kwijtgeraakt, maar ik verloor wel de intimiteit die bij een vriendschap hoort. En dit wat ik ook ontdekt heb, dat momenten dat ik terugkwam en op mijn knieën ging en mijn zonde beleed, werd intimiteit ook hersteld. En ik denk dat intimiteit en gehoorzaamheid hand in hand gaan. It takes two to tango. Het is vriendschap die wederkerig is. Hij biedt mij zijn vriendschap aan. Hé, maar voor deze vriendschap wil ik doen, Heer, wat u mij zegt. Heer, want de intimiteit in deze vriendschap is niet vanzelfsprekend. En daarom wil ik doen wat u mij zegt. Ik wil een geleven leven van gehoorzaamheid. Vriendschap is niet, hé, dankjewel, Heer. Ik stop met mijn zaak. Lekker, dankjewel. Dank voor uw liefde. En nou doe ik weer wat ik wil. Nee, voor deze vriendschap leg ik mijn leven neer zoals hij het ook heeft gedaan. Leg ik mijn leven neer. Hij legde zijn leven neer voor vriendschap. Zou ik minder geven dan mijn hele leven? Zal ik iets achterhouden? Of geef ik ook mijn hele leven? Is voor die vriendschap mij alles waard? Dat ik zeg, deze Jezus mag mijn hele leven. Dat is de wederkerigheid. Tot slot Johannes 15 vers 14. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dus Jezus noemt het ook. Vriendschap groeit als je doet wat hij zegt. Vriendschap en intimiteit groeit als je leert gehoorzaam te zijn. En de vraag die ik je voor vandaag heb aan jou. We gaan zo dat lied samen weer zingen. Is hoe staat het met jouw vriendschap met Jezus? Hoe is het met je vriendschap met Jezus? 1. Überhaupt, is hij je vriend? Wist je dat hij een vriend wilde zijn? Heb je ooit zo gekeken naar geloof? Niet als een soort set regels, maar als een vriendschap met God. En als je dat niet kent, dan is deze zondag de zondag. Zoals voor mij 27 februari is, is voor jou 2026. I'm getting old. Hey, dan ga je naar huis met dat ding. Zeg, oh man, ik was bij Basiliek in de Moziek in Veenendaal. En het was 5 juli 2026. En dat is mijn datum. Die neem ik voor altijd mee. Dan heb ik vriendschap gesloten met God. Door wat Jezus voor mij heeft gedaan. Doe dat dan nu. En voor sommigen geldt. Nou, die vriendschap. Die is wel eens intenser geweest. Die is wel eens beter geweest. Ik heb misschien iets aan terrein verloren. Maar zijn liefde wint steeds meer terrein. Als ik mezelf aan hem geef. Zullen we staan met elkaar. En dan wil ik vragen of ministry al links en rechts van de zaal gaat staan. En dan gaan we dit lied zingen. Niet omdat het hoort dat we een liedje zingen na de preek. Maar omdat het een uiting is van 1, we vieren zijn vriendschap. Maar 2, we strekken er ons naar uit in dit lied. En 3, we geven onszelf weer helemaal opnieuw. En waarom wil ik vragen of ministry links en rechts wil staan. En als jij degene bent die zegt, ik wil vriendschap met Jezus. Heel bewust vandaag. Ren erheen. Wacht niet tot het eind van het liedje. Go for it. Go for it. Ministry zegt soms, je moet niet te hard spelen als we bidden. Dan horen de mensen ons niet. Nou, ik geef ze bij deze toestemming om in jouw oor te schreeuwen dat Jezus van je houdt. En dat hij je als vriend wil omarmen. En als jij denkt, ik wil iets van mijn vriendschap herstellen met Jezus, omdat ik iets ben kwijtgeraakt, go for it. Ga er dan nu heen. Alright? Oké, we gaan het zingen met elkaar. Nog voor ik iets gezien had, zag u al goud in mij. Here we go.